Zo. Wat leuk, er zitten mensen. Nou zwaait niemand terug. Ja, een paar. Ik ben heel bijbels bezig. Hè? In de Bijbel zeggen ze, neem uw matras op en wandel. En ik heb mijn muziekstandaard en wandel. Ik moet zeggen, ik zat net op mijn stoel en ik heb een appje eruit gestuurd naar het gebedsteam. Want ik was compleet in verwarring. Ik was mijn verhaal kwijt, serieus waar. Ik bladerde door mijn slides en ik denk, ik heb de verkeerde slides. Ik ben naar Dimitri gelopen en ik zeg van, ik wil even de presentatie zien of het de goede is. En ik weet niet wat er aan de hand was, maar er wordt gebeden en ik denk dat ik anders moet openen. En dat ga ik doen. En dat ga ik doen bij het lied Oceans, wat we net gezongen hebben. Dat is een rode draad in mijn leven en dat heeft heel veel te maken met dit onderwerp. Want een aantal jaren geleden na een dienst kwam er een zuster naar me toe. En die zei tegen me, Hans, ik heb het idee dat ik je dit moet zeggen. Jij moet luisteren naar Oceans van Hillsong. En ik had er nog nooit van gehoord. Wel van Hillsong, maar niet van Oceans. En ik luisterde dat lied en ik vond het een mooi lied. Ik denk, nou, een mooi lied, niks mis mee. En een mooie melodie, en, nou, maar verder niet heel veel. Maar in mijn vakantie, die daar vlak daarna was, stuit ik op Psalm 107. En in Psalm 107, daar worden 4 gebieden genoemd van geestelijke gebondenheid. En een van die gebieden sprak mij heel erg aan. Dat had namelijk te maken met het bevaren van de zee, het zien van de werken van God en daar heel bang van worden. Het varen op de zee, het zien van de werken van God en daar heel bang van worden. En ik kon mij daar gigantisch mee identificeren, want geloof het of niet, de gave van de Heilige Geest vind ik geweldig en ik heb er een liefdeverhouding mee, maar ik ben o zo bang geweest. Ik ben heel bang geweest toen de kracht van God ging werken. Ik ben heel bang geweest op de momenten dat ik ging bidden en er vielen mensen om. Ik was zo bang, want ik wist niet of het van God was. En ik zat soms bijna tegen paniekaanvallen aan. Dat ik dacht van God, ik zie de prachtige dingen gebeuren. Psalm 107, lees het strakjes, het vierde gebied van gebondenheid. Psalm 107, je ziet de werken van God. En je siddert. En dat was zo, want ik had geleerd dat de gave van de Heilige Geest eigenlijk, nou let op, want je loopt allerlei risico's. Dat had ik geleerd, ik was er bang van. En Gods kracht kwam en ik zag genezingen komen en ik zag bevrijdingen komen en soms vielen mensen om. En God schudde al mijn kaders op en ik ben o zo bang geweest, ook in de tijd toen ik hier oudste was. Dat er dingen gebeurden die ik niet kon plaatsen, dat ik God eenvoudig niet begreep, dat hij zo mijn kaders oprekte. Dat ik tot bijna paniekaanvallen God moest zoeken en moest zeggen, God is dit van u. En ik zag zijn werken en ik zag dat er mensen vrij werden, ik zag dat mensen genazen. Ik hoorde de getuigenissen en ik bleef vragen en God heeft me een paar keer flink op mijn falie gegeven. Hij heeft me geleid naar een psalm waar hij heeft gezegd, je ziet mijn werken, maar je moet niet blijven vragen. Maar ik deed het toch. Dus ik sta hier zo een verhaal te vertellen over de gaven van de Heilige Geest, maar ik ben een vergaderingjongetje. Ik ben een jongetje wat opgegroeid is in de vergadering van gelovigen, wat geleerd had, het is geweest voor een andere tijd. En als je hier zit en je hebt moeite met dit onderwerp, wees gezegend en zoek Gods aangezicht, want hij is groter dan jouw vragen. Ik heb moeten leren dat God groter was dan mijn angst. Dat God groter was dan mijn angst voor de dingen die hij deed, omdat ik het niet snapte en omdat het niet in mijn theologie paste. Ik had anders geleerd. Maar ik heb ook geleerd dat als Gods kracht komt, dat het zo gaaf is. Dat mensen hersteld worden, dat ze bevrijd worden, dat er ruimte komt. En ik heb dat zelf ervaren in 2006. In 2006 werd er voor mij gebeden ergens en ik stond in een zwart t-shirtje als een klein grillig mannetje. Ik ben nu nog klein, wat dikker geworden. Ik stond als een klein grillig mannetje met mijn armen over elkaar en ik ontving gebed en ik snapte er allemaal niks van. En die meneer, weet ik nog, die zei tegen me, nou Hans, ik had een naambadge, Hans, doe nou je handen eens open. En ik deed mijn handen open. En die man die bad. En hij bad voor de vervulling met de Heilige Geest. 3 vingers op mijn buik. Kom hier en vul hem. En ik was chagrijnig, ik ging naar huis, want ik was eigenlijk voor iets anders naar voren gegaan op die conferentie. Ik had ooit een keer een occult spelletje gedaan. Toen heeft Jaap Noorland, oh Jaap, ik heb geen achternaam, Jaap, heeft toen in de auto terug, want die was op die conferentie erbij voor mij gebeden en ik wist niet wat me overkwam de week erna. Ik werd wakker 's nachts en ik lag te stuiteren van blijdschap in mijn bed. Ik snapte er niks van, het was zo'n simpel gebed. En ik snapte niet waar die kracht vandaan kwam. Ik snapte het gewoon niet. Ik ben op zoek gegaan naar God en ik heb tegen God gezegd, wat het ook is, ik wil het hebben. En ik kwam erachter dat het te maken had met de Heilige Geest. Het had te maken met het vol zijn van de Heilige Geest. En het had te maken met het zoeken naar wat Hij wilde doen. En het had te maken met het leren dat God bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Die tekst is voor mij gaan leven. God is bij macht oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En als je daarop gaat staan en je gaat bidden voor mensen, dan zul je zien dat het zo is. Dat hij meer kan. En als je dan zegt van ja, maar als hij dit kan, dan kan hij dit ook. Dan gaat hij ook meer doen. En dat is de weg die God voor ons heeft. En dat is de weg die God voor jou heeft. Maar als jij hier zit, als je hier zit en je zegt eigenlijk van ja, maar dat gebied van de gaven van de Heilige Geest, ik weet het niet zo. Nou, we mogen elkaar geen hand geven, maar we kunnen het wel doen. Maar ik hoop wel dat het je ogen opent. Omdat ik geloof dat in deze tijd, juist in deze tijd waar deze wereld hunkert naar God. Ze weten het zelf niet, maar ze hunkeren naar God. Dat we gaan ontdekken dat zonder hem kunnen we niks. En soms is het nodig om een krachtig getuigenis te kunnen geven. Dan ga ik nu langzaamaan naar mijn presentatie waarvan ik dacht dat het de fout was. Kijk. Paulus zegt namelijk in 1 Korinthe 12 vers 1, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u ontmetend bent. En wat er eigenlijk staat is wat nu het geestelijke betreft. Het woord gaven staat er niet eens bij. Als je kijkt in de grondtekst, dan staat er niet geestelijke gaven. Er staat alleen maar pneumaticos. Wat betreft het geestelijke wil ik niet dat u onwetend bent. En als je kijkt wat dat wil ik niet dat u onwetend bent betekent. Dat betekent, ik wil dat je het weet en je mag het niet door onwil ontkennen. En heel vaak kun je merken, dat heb ik ook wel gehad, ik wil het niet weten, ik wil het niet weten. Het is er niet, ik wil het niet weten, want het komt dichtbij. Op het moment dat de gaven van de Heilige Geest een realiteit zijn, in deze tijd voor jou, dan betekent dat iets voor je leven. Dat kan niet anders. En misschien zijn er hier in de zaal een aantal mensen of thuis die kijken, die vanochtend van God een beetje een vermaning krijgen. Ga op je benen staan, want ik heb je een talent gegeven en ik wil niet dat je dat talent in de grond stopt. Want hoe mooi zou het zijn als deze wereld zou gaan zien, juist in deze tijd waar de ellende gigantisch geweest is, waar de diepe duisternis in de ziel van mensen is, dat Gods kerk laat zien, maar er is hoop. En dan zeggen ze mooie praatjes en dan zeg je ja, maar nu wil ik je de handen opleggen en dan leg je ze de handen op en dan genezen ze. Dat is het bewijs toch? Het evangelie is meer dan een goed verhaal. Het evangelie is meer dan alleen maar wij hebben een kaartje naar de hemel. Oh ja, hoe bewijs je dat dan? Hoe bewijs je dat dan? Ja, dat geloof ik. Ja, en God is levend. Hoe zie ik dat dan? En talloze keren hebben wij gezien, ook hier in de Open Bron, als we gaan bidden voor ongelovige mensen die niks weten van God, die niks willen weten van God, dat God ze aanraakt. Ik heb hier gezien dat mensen genazen die binnenkwamen. Het was een gast, die had een wietplantage, die wilde van God nog gebod iets weten, maar hij had een kapotte enkel. We baden voor zijn enkel en hij stampte erop en hij zei, hoe ken dat nou? En hij ging naar buiten en hij kwam nooit meer terug. En ik heb geen idee of die God aangenomen heeft, of Jezus aangenomen heeft. Maar God, de Heer Jezus in het evangelie liet zijn liefde zien door mensen aan te raken zonder voorwaarden. Het enige wat hij zei is, geloof jij? En als je niet geloofde, dan zei zo'n arme man, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat was genoeg. En als jij hier zit en je zegt, ja, maar eigenlijk geloof ik het niet. Zeg dan tegen de Heer Jezus, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En eigenlijk zeg je dan, geloof er geen bal van, maar ik wil het wel. En dat geeft niet. Je mag je weggaan, maar de bedoeling is dat je het weet. Paulus zegt, ik wil dat je het weet en je mag het niet ontkennen. Het is een opdracht. En het verbaast mij dat zo lang ik heb het gewoon ontkend. Ik heb het weggeduwd in een andere denominatie. En dat werkt zo vreemd. Ik weet nog, 31 jaar geleden was er de Expo Exodus. Wie weet daar nog iets van, Expo Exodus? Dat was een tentoonstelling van de tabernakel. En daar stonden allerlei andere kleine exposities omheen. En ik weet nog dat ik, nou ja, het was natuurlijk ideaal als je bij die tabernakel mocht gidsen, maar dat mocht je natuurlijk niet meteen, hè. En de eerste week was ik daar aan het gidsen en ik stond bij een tentoonstelling en dat had te maken met het verloop van de geschiedenis. En ik vertelde vol overtuiging wat ik geloofde over hoe het verloop van de geschiedenis zou zijn. En ik zal nooit het moment vergeten dat één bezoeker heel chagrijnig zei, een beetje simper, ja, maar dat is het chiliasme. En hij duwde mij zomaar in een hokje. Boem. Waarvan ik eigenlijk niet eens, ik had het woord volgens mij toen nog nooit gehoord. En zo kun je bij dit verhaal vertellen, ja, maar dat is charismatisch. En Hans is een beetje een charismatische jongen. Zal ik je wat zeggen, als jij niet charismatisch bent, ben je niet gered. Moet ik wel uitleggen, maar de charisma is genade, charismata zijn genadegaven. De eerste gave van genade is jouw redding. Als je die niet ontvangen bent, hebt, ben je niet eens een kind van God. Alleen wat deze wereld doet, die jatten het woord. Die maken het woord charismatisch. En dan kijk je naar mij en dan zeg je, ja, dat is wel een druk te maken. En dan zeg ik, dat zal dan wel charismatisch zijn. Helemaal niet. Ik ken mensen die functioneren in de gaven van de geest, die zijn heel rustig. Die zeggen nauwelijks iets. Charismata betekent genadegaven. Het ontvangen van de genade van God. Waarom? Voor anderen. Niet voor jezelf, voor anderen. Als je genezing uitspreekt over iemand, is dat niet voor jezelf. Tot meerdere eer en glorie van jou. Het is voor de ander. Als je een woord hebt van kennis of profetie, dat is voor de ander. Dat is niet voor jou. En ermee blitsen, dat kun je in een poosje doen, maar het is niet voor jou. En ik merk dat hoe meer de gaven van de Heilige Geest functioneren, hoe minder er van mij overblijft. En dat kun je geloven of niet. Maar ik weet gewoon dat God het is die het doet. En ik heb de grootste dingen zien gebeuren, de grootste genezing op het moment dat er voor mij niks over was. Op het moment dat ik dacht van, het wordt niks, ik voel niks, ik ervaar niks, ik heb liever dat iemand anders nu gaat bidden. Ik heb een paar getuigenissen, die mag ik delen van mensen die wij kennen, hier in de Brom. En dat is niet om te blitsen, maar dat is omdat jij het verhaal kunt checken. Maar we hebben hier een tijd gehad, dat was Rudy, kennen jullie hè, Rudy hè? Rudy van Winnie, die de heerlijkste eten maakt. En ik verlang ernaar dat hij weer terugkomt. Maar die man, die had last van zijn rug en die liep in de WHO. AWO, ja, ik hoor AOW en WHO altijd door elkaar. En die kon niet werken. En ik weet nog, was op de Open Bron, Jan B. Hè? Jan B. was er ook. En Jan B. zei tegen mij, Hans, we moeten gaan bidden voor de rug van Rudy. En ik had helemaal geen zin. Sorry Rudy, als je kijkt. Ik had helemaal geen zin om te bidden. Ik zat daar, ik had zoiets van, ja, mijn hoofd stond er niet naar. Maar ja, je zegt ook niet van, daar heb ik geen zin in. Dus je doet dat toch. En samen met Jan B. gingen we bidden voor Rudy. En ik heb gezegd, wat ik ga doen, is ik ga jou de handen opleggen. Want er staat in Gods woord, leg zieken de handen op en ze zullen beter worden. Ik zeg, maar denk erom wat er gebeurd is aan God. Ik ben alleen gehoorzaam. Ik doe wat God zegt. Dus ik legde mijn hand op zijn rug. En wat deed ik? Ik sprak genezing uit. Want er staat in de Bijbel dat wij kracht en gezag hebben over alle ziekten en over boze geesten. Dus ik sprak genezing uit. Ik zei, wees genezen in de naam van Jezus. Het is altijd spannend en hij staat op en hij zegt, ja, het is net of er een leren band om mijn rug gespannen is. En zijn rug was weer stevig. Hij is aan het werk gegaan weer. Dus die rug herstelde. Een aantal weken later zaten wij in het oudste team. En Jan B., die zei, Hans, ik moet je toch iets zeggen, zei hij. Op het moment dat jij bad voor de rug van Rudy, genas mijn rug ook. Hier dus, hè? Het gebeurt hier. Check het, bel Jan, bel Rudy. Check het verhaal. Hoe voelde ik me? Zo slap als een vaatdoek. Had ik zin? Ik had geen zin. Maar God zei, ik geef jou die genadegaven en ik wil nu dat je ze inzet. En soms heb ik dan een pookje nodig. Heb ik een porretje nodig om in beweging te komen. En ik geloof, beste broer, beste zus, zoals je hier zit, het is niet alleen voor Hans. Het is niet alleen voor iets te dikke druktemakertjes. Het is voor iedereen. Iedereen wil God die gaven geven. En waarom is dat? Omdat de Heer Jezus wil in deze tijd dat we laten zien dat Hij echt is. En dat Hij leeft. Want je kunt wel zeggen, ja, ik ben gered van de hemel. Dat is één ding. Maar om tegen iemand te zeggen, wees genezen in de naam van Jezus, is twee. En weet je wat zo mooi is? Dat de Heer Jezus, zijn eer hangt aan jouw zwakheid. Want ik heb heel vaak gebeden en dan zat ik er helemaal naast en gebeurde er niks. Helemaal niks. En dan heb je vragen en dan moet je terug naar God. Maar ik weet één ding. Paulus zegt, ik wil dat je het weet, dat je het niet ontkent. En 1 Korinthe 14 vers 1 zegt, jaag de liefde na en streef naar, en hier staat ook weer het geestelijke. En vooral dat je mag profeteren. Waarom is dat? Zullen we zien straks. Profeteren is het doorgeven van een woord van God. Ik heb in mijn leven, ik denk 3 keer, een echte profetie gehad. En regelmatig ga ik daar naar terug en die pak ik vast. 1 is heel bijzonder geweest, dat is een aantal jaren terug geweest op een conferentie. En er was een jonge vrouw die voor mij bad. En ik kende haar helemaal niet, maar ze zei wat ik gedaan had, ze beschreef me en ze zei wat ik zou gaan doen. En 1 keer in de zoveel tijd pak ik dat woord erbij en daar hou ik me aan vast. En ik berg dat woord op in mijn hart, zoals Maria haar woord op, het woord over de Heer Jezus opborg in haar hart. En dat woord, hè, bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. En dat geeft mijn leven richting. Dat geeft mijn leven, dat helpt mij om keuzes te maken, om de kant op te gaan die God van mij vraagt. En ik merk, ik kan het toetsen doordat het uitkomt. Als het niet gebeurt, dan leg ik het naast me neer en ik kan ervoor bidden. Maar het zijn geweldige dingen. En Paulus zegt, het is zo belangrijk. Jaag de liefde na, 1 Korinthe 13. Zonder de liefde is het allemaal helemaal niks. Maar bid vooral dat je mag gaan profeteren. Want als jij gaat profeteren, het woord van God doorgeven voor een ander, dan zet je iemand op zijn benen. Een aantal weken terug, ik was moe, ik was mat, ik was lam. En ik wist het niet meer, en deze broeder heb ik het niet gevraagd, maar ik weet zeker dat hij het goed vindt. Onze broeder Gabriel, jullie kennen hem hè, pas getrouwd, die kwam naar me toe. En hij begint een gesprekje met me. En hij begint ineens, zonder dat hij het in de gaten heeft, een woord van God tegen me te spreken. Ik heb het hem later verteld. Ik heb het hem later verteld en het was zo bemoedigend. Die man die werd geleid door de Heilige Geest en die sprak precies wat ik nodig had. Op dat moment. En hoe gaaf is dat? Want ik weet dan dat ik gezien ben door de Allerhoogste en hij weet wat ik nodig heb. En ik durf te beweren dat hier een heleboel mensen zitten die al lang bezig zijn met bemoedigingen doorgeven aan andere mensen, zonder dat je het in de gaten hebt. Dat je zomaar geleid door de Heilige Geest een woord spreekt tegen iemand, alleen jij durft het niet te benoemen als een woord van kennis, een woord van wijsheid of een profetie. Je durft het niet, want misschien herken je het niet. Maar misschien mag je het gaan herkennen. Omdat God in deze tijd jou wil gebruiken. Waarom? Om te laten zien dat het evangelie een kracht van God is tot behoud voor ieder die gelooft. In de richting van behoud. En dat is niet alleen je ticket naar de hemel. Want als dat het was, mensen, dan waarom zou de Heer Jezus ons niet meteen omhoog sappen dan? Waarom zou hij ons niet meteen allemaal wegnemen en naar de hemel leiden en brengen? Dat doet hij niet. Hij geeft ons een plek in deze tijd om zijn liefde te laten zien door mensen. En soms is het nodig om zijn liefde te onderstrepen met zijn kracht. En dat is wat hij heel graag door jou heen wil doen. Nou, waarom zijn er nou genadegaven dan? Waarom? Nou, Handelingen 20 vers 24, geweldige tekst. Ik maak mij nergens zorgen over, zegt Paulus. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En getuigen betekent dat je iets te getuigen hebt. Je hebt het meegemaakt, je hebt het beleefd. En jij hebt nog niet beleefd dat je in de hemel bent, toch? Tenzij jij dagelijks hemelervaringen hebt. Het kan, hè? Paulus had ze. Maar waar getuig je dan van? Als je zegt, Jezus, als we hier zingen met elkaar, God maakt vrij. In die hoop leven wij. Mag ik je dan vragen waarvan? Waarvan maakt God jou vrij? En het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. En dat is niet alleen voor de eeuwigheid. Dat is ons einddoel. En ik denk dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Maar in deze tijd, er is heel veel gebrokenheid. Er is heel veel ellende. Ik ga jullie een getuigenis voorlezen van iemand hier in de bron. Ik heb gevraagd of het mocht, maar het is wel anoniem. Je zult begrijpen waarom dat is. Moet je luisteren. Tijdens de mannendag over porno heb ik jullie, dat was aan Hesley en aan mij, heb ik jullie na afloop om gebed gevraagd. Jullie baden voor mij en hebben de banden vanuit het verleden verbroken en mij vrijgebeden. Dit is bevrijding. Ik heb toen aangegeven niet meteen iets te merken van jullie radicale gebed. Hans zei toen met een knipoog, dat komt wel. En of er iets gekomen is. Vrijheid. Dat voortdurende op bepaalde momenten verlangen, begeerte, gevoel van viezigheid, gebondenheid. Het is sindsdien gewoon weg. Het is helemaal weg. De prikkel is eruit, het verlangen is weg. Er is rust gekomen. Sindsdien merk ik geestelijke zegeningen. God geeft me nieuw gebied, uitdagingen en dromen. Een broer hier uit de bron. Hoeveel vrijheid is het te krijgen? Hoeveel vrijheid is het te krijgen als wij als broers en zussen tegen elkaar zeggen, weet je wat we doen? We gaan bidden. En de kracht van God is niet een kracht van babbelen. In het evangelie zit kracht. In het evangelie zit echte kracht voor bevrijding. In het evangelie zit echte kracht voor genezing. Waarom? Ter meerdere eer en glorie van de bidders of degene die bevrijding in de bevrijding dient? Nee. Tot meerdere eer en glorie van Jezus. Want er staat in Efeze 1 vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Alles is voor Jezus. Elke bevrijding, elke genezing is voor Jezus. Het is tot zijn eer. En in alle eeuwigheid zullen we volgens mij zien waar we vandaan komen. De Heer Jezus, we zien, hij heeft de littekens in zijn handen en in zijn voeten. En wij zijn later in de hemel. En we kunnen getuigen, waar ben jij van bevrijd? Ik ben bevrijd van onreinheid. Ik ben bevrijd van een ziekte. Ik ben bevrijd van depressie. Ik ben bevrijd, ik ben vrijgekomen. Ik ben genezen, ik ben hersteld. Jezus, dank u wel. En ik kan je vertellen, op de momenten dat Jezus grote dingen doet, kun jij niks anders aan Jezus aanbidden. Het gaat niet om jou. Het gaat om Jezus. En het gaat erom dat het evangelie daadwerkelijk een kracht is in deze tijd. Het is geen fijn babbeltje. Het is een kracht. Een kracht tot behoud. En Paulus zegt van nou, maar moet je wel een paar dingen weten. Want, zegt hij, wat de geestelijke gaven betreft, wil ik niet dat je onwetend bent. Dus je moet het weten, je mag het niet ontkennen. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Nou, zoals je zojuist gehoord hebt, heb ik uitgesproken, Jezus is een vervloekte. Hebben jullie het gehoord of niet? Waar het om gaat hier is dat Paulus laat zien, de geestelijke dingen zijn een realiteit. En in Korinthe wisten ze dat wel. Maar wij weten het niet zo. Maar als je te maken hebt met een boze geest, weet je hoe het gaat? Als je te maken hebt met iemand die demonisch belast is, dan zeggen we soms, Jantje, Pietje, misschien wil je me even nabidden. Goed? Dan gaan we even de rommel bij de Heer Jezus brengen. Goed, zeggen ze dan. En dan zeg je, Jantje, zeg mij maar na. Heer Jezus, Jezus is Heer, hè? Heer Jezus, weet je wat er nou gebeurt? Want duisternis zegt dat niet. Duisternis accepteert niet de heerschappij van Jezus Christus. En je weet meteen waar je mee te maken hebt. En je kunt het in jouw leven ook toetsen. In je levensgebieden kun jij zeggen over al je levensgebieden met overtuiging, Jezus is Heer. Jezus is Heer in mijn huis. Jezus is Heer over mijn tijd. Jezus is Heer over mijn geld. Jezus is Heer over mijn lichaam. Jezus is Heer over mijn tv-kijkgedrag. Kun jij het zeggen? Of zijn er gebieden waar je dat eigenlijk niet kunt zeggen? Nou, daar is wat te winnen. En ik zeg niet dat daar een boze geest zit. Maar in geval van demonie maken we dit mee keer op keer. Door de jaren heen, ik heb het zo vaak gezien, dat mensen niet dingen na kunnen zeggen. Die mond blokkeert gewoon. Of ze zijn weg. Ze zijn ineens weg. Lijkt het alsof ze in een andere wereld zitten. Dan moet je zeggen, nee, kom eens terug. Kom eens terug. En heel vaak als ze zeggen, Jezus is Heer, is dat het moment van de doorbraak. Het is geweldig om te zien. Wie is daarvoor geroepen? Ja, het gebedsteam. Mijn zolen. Iedereen. Hoe gaaf zou het zijn als alle kinderen van God... En ik zeg niet dat iedereen actief moet zijn in de bevrijdingsbediening, hoor. Maar hoe gaaf zou het zijn als alle kinderen van God met een glimlach op hun gezicht denken... Ja, maar de duisternis is overwonnen en Jezus is Heer. En ik spreek dat uit. En dan gebeuren er dingen. Nou, bovennatuurlijke zaken gaan boven ons verstand uit. Als je nou hier zit en je bent heel rationeel... Ik heb ooit natuurkunde gestudeerd, hè, ter info op de ATS. Dus eigenlijk ben ik een natuurwetenschapper. Ik snapte er geen bal van, moet ik wel eerlijk bij zeggen. Want ik ben veel meer een alfa, denk ik, dan een beta. Bleek achteraf. Maar als je nou zegt van ja, luister, maar dit zijn allemaal van die rare dingen en zo. En dat kan toch niet? Dan wil ik je de volgende uitdaging geven. En die heb ik zelf ook ter harte moeten nemen. Dat is dat het gaat om bovennatuurlijke dingen. Het gaat niet om ondernatuurlijke dingen. Het gaat er bovenuit. En weet je wat het van jou vraagt? Het vraagt van jou het buigen voor Jezus. Het vraagt van jou om te zeggen... Hem nu die bij macht is, oneindig veel meer te doen dan ik kan bidden of beseffen... Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. En in Christus Jezus. En het gaat erom, Jezus, ik snap er niks van. Ik begrijp er niks van. Maar u zegt het, dus ik doe het. Jezus zegt, leg zieken de handen op en ze zullen beter worden. En ik denk, hoe werkt dat dan? En ik doe het niet. Want ja, ik ben natuurwetenschapper. Je kunt ook zeggen, ja, maar dat is eng, dat is reiki. Dat is occult. Oh joh, oceans. Ik ben zo bang geweest, geloof mij. Klopt het wel? Klopt het wel? Toen Mozes naar Farao gestuurd werd en God had gezegd, gooi je stok op de grond en die verandert in een slang, kwamen daar de tovenaars en die deden hetzelfde, weet je nog? Wat als Mozes toen had gezegd, oh, ik ben occult bezig. Nee. Jezus zegt, als wij vragen... om de Heilige Geest, geeft Hij ons de Heilige Geest. En als wij vragen om een vis, geeft Hij geen slang. En als wij vragen om een brood, geeft Hij geen steen. En ik kan je zeggen, in de tijd dat ik net begon op dit gebied, dan bad ik 's avonds in mijn binnenkamertje en dat ging ongeveer als volgt. Vader God, vul mij met, dubbele punt, aanhalingstekens openen, de Heilige Geest van Jezus Christus van Nazareth, die in het vlees gekomen is, gestorven onder Pontius Pilatus, op de derde dag weer opgestaan, nu troont aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zo bang was ik dat het verkeerd zou zijn. Hé, hey, dapper hè? Maar ik heb moeten leren om te gaan staan en te zeggen van nee, sommige dingen zijn raar en vreemd. En dat merk je ook. Mensen die in het occulte gezeten hebben, moeten soms ontgiften. Want die zien de dingen van de Heilige Geest en die denken ze, maar dat lijkt wel heel erg op wat ik eerder gezien heb. Ja, maar dat is wat de duisternis doet. Mensen die uit het occulte tot geloof komen, die zijn in verwarring. Waarom is dat? Omdat de Satan andere betekenissen geeft aan het woord van God. De wedergeboorte bijvoorbeeld. Ik heb eens een Reiki master gesproken. En ik sprak over Jezus en over het wedergeboorte. En zei, ja, wedergeboorte, weet je wel, dat was een zware tijd, zei hij. Tjonge, dat was een zware tijd. Hij was in zijn beleving door de wedergeboorte gegaan. Geeft die man de Bijbel en hij denkt, oh, maar dat is Reiki. Dat is wat de duisternis doet. Maar de waarheid maakt je vrij. Wat zegt God? God zegt in zijn woord. Dat is geen vrijblijvende opmerking. Strek je uit naar de gaven van de Heilige Geest. Waarom? Het evangelie wordt krachtig en het wordt een getuigenis. We hebben te maken met geestelijke dingen. Het gaat boven ons verstand uit. Er zijn, deze sla ik over. Want anders wordt het te lang. Wordt het toch al. Nou, er staat er. Ik ga ze niet allemaal behandelen hoor. Maar ga het lezen en ga God vragen... Vader God, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Er staat, aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest. En aan een ander geloof, door dezelfde geest. Aan een ander genadegave van genezingen, door dezelfde geest. Aan een ander werkingen van krachten, aan een ander profetie, aan een ander het onderscheiden van geesten. Aan een ander allerlei talen, aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Nou zeggen wij, dat betekent dus dat als ik de gave heb van genezing, dan heb ik niet de gave van onderscheiden van geesten. Want de Heilige Geest geeft aan ieder zoals hij wil, hè, staat er. Nou, ik geloof niet dat dat zo is. Onze ervaring in het gebedsteam is dat gaven van de Heilige Geest als het ware pingpongen. Ik werk veel met Ingeborg samen. En ik merk de ene keer heeft zij een openbaring en de andere keer ik. De ene keer heeft zij een woord van kennis en de andere keer ik. De ene keer knalt zij er een demon uit met kracht en de andere keer ik. En de ene keer zegt God iets tegen mij, wat iets versterkt, wat hij tegen haar gezegd heeft. Dat is hoe het werkt. Want God zegt, ik maak geen super mannen en vrouwen. We zijn in Christus. Maar hij is niet op zoek naar mannetjesputters. Hij is ernaar op zoek dat wij zeggen, oké, Jezus, het zijn uw gaven. Zonder u kunnen we niks. We stellen ons open voor wat u wilt doen. De persoon met wie we bidden is van u en niet van ons. En ga u uw gang maar op de manier dat u het wilt doen. En zet ons maar in en versterk ons maar als team. Ik geloof dat het zo werkt. En er staan er een aantal gaven en die ga ik heel snel doorheen. Nou, één is een woord van wijsheid. Wil je zeggen, ja, je hebt hele wijze mensen in deze wereld, maar het gaat hier om bovennatuurlijke wijsheid. Bovennatuurlijke wijsheid. Ik zal eens vertellen hoe Corinne een keer een woord van wijsheid had. Ik heb het misschien wel eens vaker verteld, maar dat was in de tijd dat onze kinderen soms wat later thuis kwamen dan ik wilde. En papi maakt zich dan druk. En papi Hans wordt dan boos. Zo zit dat in elkaar. Ik heb nog wat dingetjes af te leggen en zo. Word ik boos. En Corinne hoort dat aan mijn ademhaling. Dan lig ik te briesen in mijn bed. We hebben een waterbed, dus dat klotst allemaal zo. En Corinne is een vrouw van harmonie, hè. En die heeft een keer aan God gevraagd, wat moet ik nou doen? Ik heb wijsheid nodig. En God sprak in haar gedachten en zei, wees lief voor hem. Nou, daar had ze eigenlijk niet zo'n zin in. Heeft ze opgebiecht de dag erna, dat was jammer. Hè, dus dat was niet zo wijs van me. Maar ze deed het wel en ze legt haar hand op mijn hand en ze zegt, Hans, het komt goed. En ik voel op dat moment dat mijn boosheid en mijn zorg weg is. Het is een woord van wijsheid in de praktijk. En ik durf te wedden dat hier heel veel mensen zijn die soms een schietgebedje doen en dan krijg je een idee en je herkent het niet als een woord van wijsheid, maar het is het wel. Vooral als het out of the box is. Vooral als je denkt, daar heb ik helemaal geen zin in. God heeft een keer tegen iemand gezegd tegen me, ik wil dat je die persoon een huk geeft. Alles in mij kwam in opstand. De persoon was heel kwaad, heel kwaad, heel kwaad. En God zei in mijn gedachten, geef me een huk. En ik gaf een huk en het was weg. Wat kun je doen in een bepaalde situatie? Een woord van kennis door dezelfde geest. Een woord van kennis is dat je iets weet wat je eigenlijk niet kunt weten. Dus je weet iets wat je eigenlijk niet kunt weten. Ik kan me herinneren, een aantal jaar geleden sprak ik op een cleansing stream retreat. En ik had de avond ervoor gevraagd aan God. God, ik zou het zo graag vinden als ik een specifiek woord zou krijgen. En ik kreeg in mijn gedachten, en dat was tamelijk specifiek. Dat was, God wil dat jij weet dat ik het gezien heb. Je was pas 4 jaar oud en hij wil dat het kind van 37 thuis komt. Dat was hem. Dus ik denk, nou. Ik weet dat ik er op het podium stond en ik denk, wat ga ik nou doen? Dus ik heb het heel snel uitgesproken. Blablabla. Ik denk, dat is wel heel spannend. En pas de dag erna kwam er een man naar me toe van 37 jaar. En hij zei, dat was voor mij, zei hij. En toen ik 4 was, zaten mijn ouders in een hele lastige situatie. En ze zijn gaan scheiden toen ik 5 was. En ik ben gaan geloven dat het mijn schuld was. En nu ben ik 37. En we hebben voor die man gebeden en die werd heel diep aangeraakt door de Heilige Geest. Dat is hoe het werkt. En er zijn er die veel krachtiger hier functioneren in woorden van kennis. Ashley is er zo een. Die heeft heel veel woorden van kennis. Die heeft ook heel veel profetie, die pak ik er dan meteen bij, profetie. Profetie heeft te maken met het uitspreken van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En ik kan me herinneren, ik heb hem een keer meegenomen naar een kerk in Veenendaal waar ik mocht spreken. En aan het eind van die dienst stond er een zendelingen-echtpaar op het podium. Die waren even terug in Nederland. En achteraf stond ik met dat zendelingen-echtpaar te praten. Hesley was bij en Hesley zegt, ik denk dat ik een woord voor jullie heb, zei hij. En hij zei, ik had een beeld van een computerspelletje. Ik weet niet of jullie dat kennen, Lemmings. Zijn jullie dat kennen, dat spelletje? Dan gaat er een poortje open en dan vallen er allemaal mannetjes uit de lucht. Die allemaal dingetjes gaan doen. En hij zei, ik had een beeld van het spelletje Lemmings. En ik denk dat God wil zeggen dat hij gaat voorzien in mensen. En toen waren er twee snotterende zendelingen. Want hun behoefte was, ze waren zo eenzaam op het zendingsveld. En God zei, ik ga dat oplossen op dat moment. En dan vraagt het moed om met je beeld van Lemmings naar iemand toe te gaan. Want het is een beetje raar en een beetje vreemd. Maar Gods woord zegt dan ook, veracht de profetieën niet. Waarom? Dat is niet, gaat niet over de oud-testamentische profeten, dat gaat over het nu. Niemand aan wie Paulus schreef verachtte de oud, die zeiden van, nou, Jesaja, dat was niks, daar hebben niks mee te maken. Natuurlijk niet. Het ging over de profetieën nu. In deze tijd. Dus wat doe je daarmee? Weeg het, berg het op in je hart en het gaat je leven richting geven. Genezingen heb ik al een paar dingen over genoemd. Ik ga er nog één noemen, dan kunnen jullie het weer checken. Henk van der N, die kennen jullie wel hè? Henk van der N. Henk van der N, die moest een aantal jaren geleden eigenlijk geopereerd worden, want er lag een zenuw in zijn hand verkeerd. En Evelien H. was daarbij, dus die kreeg het zo ook vragen. En ik weet nog dat we tegen de zenuw hebben gezegd, ga op je plaats in de naam van Jezus. Toen had Henk even pijn, want een zenuw die zich verplaatst, dat doet zeer. Maar het scheelde hem een operatie. Check het. Het gebeurt hier. Als we niet hadden gebeden, had hij operatie nodig gehad. Check het. En strek je uit en geloof in wat God zegt. Ik wil het jou ook geven. Nou, even kijken. Krachten. Krachten heeft heel veel te maken volgens mij met krachten voor genezing. Soms voel ik kracht, als ik handen opleg, voel ik kracht in mijn handen. Dat is net elektriciteit. Voel ik kracht in mijn handen. Maar volgens mij ook voor het uitdrijven van demonen. Heb je ook kracht nodig. Je hebt kracht en je hebt gezag. Heb ik volgens mij een paar jaar geleden een keer een hele serie over gedaan. Kracht en gezag. Profetie, onderscheiden van geesten. Nou, welke vrouw hier in de zaal heeft behoorlijke ontwikkelde vrouwelijke intuïtie? Vraag eens aan God of het hier iets mee te maken heeft. Vraag het eens aan God. Neem het serieus. En soms kun je aanvoelen wat er geestelijk aan de hand is. Soms in het pastoraat kun je voelen als er een boze geest actief is. Soms voel ik ineens in mijn buik enorme angst. En dan denk ik, ik ben nu nergens bang voor. Maar dan denk ik, maar die persoon is ergens bang voor. Er zit angst. Ik kan me herinneren dat ik een keer over straat liep in Arnhem. Dat ik dacht van, wat is er hier? Wat is hier voor een rare, wat is dit hier? Het was een gewone normale wijk. Even later liep ik langs een bordje, paragnost. Ik denk, aha. Wat is dat? Je kunt vragen het aan God. En ik denk dat er een heleboel zijn die hebben het, maar ze herkennen het niet. Of ze denken dat ze het zelf zijn. Ineens word je boos, of ineens word je depressief. En dan denk je, wat ben ik toch boos of depressief? Oh, maar misschien onderscheid jij een geest van boosheid of depressie. Ik zeg niet dat alle boosheid geesten zijn en ook niet alle depressie. By the way. Maar soms kun je dat zo ervaren, zo kun je dat zo beleven. Spreken in tongen, dat is er ook zo eentje. Ik ga zo afronden hoor. Spreken in tongen is er ook zo eentje. Spreken in tongen, in deze denominatie hebben we gereduceerd tot een raar Pinksterfenomeen, toch? De ouderen die zullen dat wel herkennen. Toch? Of niet? Nou, ik ga geen handen vragen. Nou, ik wel. Ik vond het allemaal een beetje raar. Dat ik ontdekte dat het spreken in tongen daadwerkelijk doet wat er in 1 Korinthe 14 staat. Het bouwt mij op. Als ik in tongen bid, dan merk ik dat ik innerlijk sterker word. Ik merk dat soms de andere gaven van de Heilige Geest krachtiger gaan functioneren. Ik weet dat ik een taal heb van aanbidding. Ik weet ook dat ik een taal heb van strijden in gebed. En spreken in tongen is een beetje raar. Dus de enige gave die je zo in kunt zetten, kun je zo starten. Ik zal een demo geven en kom nou niet straks met een mail. Want dat mag niet in het openbaar. Dit is onderwijs over spreken in tongen, is iets anders dan jullie toespreken in tongen. Maar het gaat ongeveer zo. Kariakin dele koriashaka vachim okobadoinia shedek. En mogelijk is er iemand, thuis of hier, die weet wat ik zei. Dat kan. Ik heb eens meegemaakt in het pastoraat. We baden voor een vrouw. En soms weten wij het ook gewoon niet, waar we voor bidden. Ik ging bidden in tongen. En ze veert omhoog. Ze kijkt me aan. En ze zegt, ik weet wat jij zegt. Ik zeg, oh. Ik zeg, wat zei ik dan? Ze zei, jij zei, sta op mijn dochter. Het is tijd om vooruit te kijken. En ik wil je aanmoedigen. Ik moet afronden, maar ik wil je aanmoedigen. Als dit onwennig is, ik realiseer me, ik heb heel veel over je heen gegooid. Misschien alles onwennig, maar ga er eens mee naar God. En ga hem eens vragen, oké, God, wat wilt u nou dat ik hiermee doe? Want ik kan je zeggen dat als jij gaat bewegen in de gaven van de Heilige Geest, dat het je zoveel blijdschap geeft. Omdat je weet, ik ben dit niet. Ik ben dit niet. Dat is God die door mij heen werkt voor de ander. Ik wil bidden en dan ga ik zitten. En Vader, ik wil u bidden in Jezus' naam dat u openbaart waar dat nodig is aan de harten van mensen. Dat u cadeautjes hebt voor ons allemaal. Dat u cadeautjes hebt voor ons om door te geven aan anderen. En ik wil u vragen in de naam van Jezus dat u bij ieder die daar verlangen naar heeft, die gaven gaat geven. Ik wil u bidden, Heer, om de vervulling met de Heilige Geest. En ik bid dat de gaven krachtig zullen gaan werken in deze kerk, in deze gemeente. Niet voor ons, Heer Jezus, niet voor ons. Want u ging naar het kruis. U heeft alles gedaan, maar tot uw eer. Tot lof van de heerlijkheid van uw genade. In Jezus' naam. Amen.